mogelijk natuurlijk. Kijk, ik kan hier niet gaan vertellen dat iedere vrachtwagen precies tot zover er komt. Alleen, we hebben heel bewust gekozen. Het is een pilotproject, staat ook in het stuk. We hebben er bewust voor gekozen. We hebben net al gesnoeid, is ook allemaal emissieloos al gebeurd. Het is een eerder stuk aanvraag, geldvraag gevraagd. Wij gaan dit project, en daarom is het ook een pilot, proberen we zoveel mogelijk emissieloos te bouwen. Ja, dat is het uitgangspunt en daar, ja, daar zetten we op in. En de overlasten voor omwonenden, die proberen we uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Maar als je dit soort dingen gaat doen, dan ja, is dat natuurlijk altijd overlast. Oh ja, en de rioloverstort, dat was uw volgende vraag. Die rioloverstort, wij zitten natuurlijk, wij zijn altijd in contact met de gemeente en dat hebben we in het verleden ook gedaan. De rioloverstorten die het meest vervuilend zijn, of waar we in al onze dingen het meeste last van hebben, dat zijn de rioloverstorten die wij als eerste renoveren, vervangen, afstoppen. En dat zal in dit geheel ook wel degelijk meegenomen worden.
Ja, nou, dat zal wel de gemeente moeten regelen.
Ja.
Plus dat we natuurlijk de laatste tijd veel meer regenbuien hebben die nog meer overstorten veroorzaken.
Ja.
Dus daar is best wel een aandachtspunt.
Ja.
En dan had volgens mij de heer in het hout nog over de emissievrij nog een
vraag. Ja, de emissievrij, want ik vroeg me dus in af. We besparen nu zoveel, maar hoe berekenen we dat? Ik bedoel, komt er hier weer een aggregaat te staan die dingen gaat laden? En nou reken bij de brandstof die in het aggregaat gaat, die rekenen we niet mee? Of hoe zit dat?
Even menswoord.
Ja, dit is een hele specifieke, moeilijke vraag over of het aggregaat, waar die staat en of het de brandstof. Maar neem van mij aan, dit is hier hebben onze mensen heel serieus naar gekeken en serieus uitgerekend. En al wat kan, en dat is ook al een beetje in het antwoord wat ik net geef, proberen wij dit zo emissieloos mogelijk te bouwen. En er zullen altijd dingen zijn wat niet wil, maar alles wat kan, gaan we emissieloos bouwen. En natuurlijk is dan de CO2, er is een hele berekening van, staat ook in het stuk, met het getal even kwijt, we gaan zoveel CO2 besparen, wordt allemaal meegenomen.
Ja, maar
wacht even, mevrouw ten Haaf had hier volgens mij nog een
vraag. Nou, ik had een vervolgvraag, dus ik...
Oh nee, dan laat ik eerst even weer.
Nee, er wordt een berekening gemaakt en ik zie er vaker dat er iets... Ik ben voorstander van emissievrij, ja, maar wel op de goede manier. En als we er dus iets tussen zetten waar we dan niet mee tellen, ja, dan denk ik van ja, dit kost een heleboel geld. En dan is het effect, is eigenlijk maar, ja, je zet iemand op goede spoor om uiteindelijk verder te gaan in emissievrij. Maar ja, ik snap ook als je een elektrische kraan hebt en hij staat in Groningen, je bedoelt dat die eventueel in Groningen geladen moet worden. En ja, dat is dan even van, ja, hoe doe je dat en hoe gaan we daar hiermee om?
En dat is het mooie van pilots. In pilots worden al dit soort dingen meegenomen. En daar gaan wij, wat u specifiek zegt, van aggregaat op diesel en je moet dat elektrische apparaat opladen. Dat zal straks in een pilot naar voren moeten komen. En dan, ja, daar zullen wij dan op acteren. Als dat blijkt dat dat niet goed genoeg verloopt. Ja. Ik hoop dat dat voor u...
Dus een volgvraag hierop.
Ja, voor de duidelijkheid is dat emissieloos werken, is dat vooral het hoofddoel van deze pilot? Omdat
het emissieloos werken, ja. Daarvoor hebben we dit project als pilot aangewezen. Ja. En dat gaan we nu, kijk, het voortraject was het snoeien, staat ook volgens mij wel in het stuk, daar hebben we al eerder wat geld voor vrijgemaakt, dat is ook al emissieloos gebeurd. Dus we willen het bouwen van het gemaal, gaat emissieloos gebeuren, staat er ook in. Staat ook in hoeveel dat het meer gaat kosten. Er staat ook in de CO2 die we gaan besparen. Er staat iets verderop nog het bedrag wat dat dan, of de Unie daarvoor rekent. Dus ja. Nou, en als dit klaar is, dan is de pilot afgesloten. En dan, maar dan kijk ik even naar mijn duurman. Dan zal daar uit zo'n pilot, er zullen conclusies uitgetrokken worden. Ik kan het niet anders...
Meneer van der Laan, kijk mij aan. Oh, ja. Ik wil wat toevoegen,
volg ik. Nou, nee, maar ik kijk allereerst even of ik mag handelen. Deze regeling is ervoor bedoeld om ook, om ook aannemers te stimuleren om hierop te investeren. Ja. Aannemers die die kunnen hier al subsidie voor krijgen om dit soort materiaal aan te schaffen. Alleen, er moet het materiaal nog wel ingezet worden om de kosten er weer uit te krijgen. Daar is dit voor bedoeld. Het is voor ons ook bedoeld van, zijn er voldoende marktpartijen die dit op deze manier aan kunnen? Want als het elke keer maar een hele, hele kleine markt blijft, ja, dan gaat die prijs die gaat gewoon gigantisch omhoog. Ja, nee. En wij als waterschap Wunsenhaast zijn ook nog half van de kosten. Dus wat dat betreft, dan denk ik dat de pilot die gaat nu lopen en we gaan hem evalueren en dan gaan we kijken en wat kunnen we daar voor volgende projecten mee doen. Wat kunnen wij hiervan leren, hoe kunnen we het beter aanpakken?
Is er nog vervolgvraag hierop?
Die wat terugkomt, die rapportage of die evaluatie, krijgen wij die terug hier in de...
Ik denk dat het vooral een technische evaluatie is die ook vooral voor de dienst bedoeld is. Wat kunnen wij ervan leren, hoe kunnen wij het nog beter doen? In vervolgprojecten wordt het allemaal meegenomen. Dus waarschijnlijk zullen jullie in vervolgprojecten met nieuwe bestuursvoorstellen, zullen jullie daar meer informatie in krijgen. En als jullie heel graag meer willen weten, misschien kunnen wij ook via IBABS kunnen wij vrij eenvoudig jullie wat informatie toesturen.
Ja, vooral vanaf een vervolgende les of zo, dan, als je dan weet hoe dit verlopen is in de achterliggende weer, dan is het makkelijker om een oordeel over te vellen.
Je hebt het nu feitelijk meegenomen in de aanbesteding, neem ik aan, ja. Als een aspect. En je zou natuurlijk ook in het voorgesprek met de aannemer kunnen vragen hoe ga je dit uitvoeren. Hè? Want idealerwijs laat je die kraan overdag op, maar dan is die aan het draaien. Dus je kan ook misschien met groene diesel aan de slag of batterijen uitwisselen. Dus misschien een aantal van dat soort hoofdpunten waar je op stuurt. Het zou fijn zijn om wel te worden, alle getalletjes achteraf, dat merken we op deze
tegenwoordig. En dat krijgen we terug, want dat zegt de heer Van der Laan, als er een vervolgproject komt waarin weer naar boven komt.
Nee, maar je kan ook het gesprek actief aan de voorkant voeren, wat is nou je plan van aanpak? En dan kunnen we eerder al wat horen in plaats van dat het allemaal klaar
is. Maar dan is het dan om dat te agenderen en in een
vorm. Ik stel nu de vraag of dat kan. Ja. En ik doe de suggestie om dat te doen.
De aannemer, deze aannemer die nu het werk gaat uitvoeren, die heeft al ervaring mee in de stad Groningen met een grote markt om daar het ook op deze manier te doen. De aannemer wordt op verschillende plekken, en ze worden nu ook ingezet bij het Bedwingelde Veld, om daar het ook op een hele emissieloze manier grond te transporteren. Dus deze aannemer heeft meerdere ervaringen en die kunnen wij nu gebruiken in ons project en we kunnen daar een haasje over van maken.
En het ging mij er ook om de technische scheid ook voort, hè? We met elkaar willen een bepaalde kant op. In het verleden hebben we misschien een soort trucendoos gebruikt om even dan maar het woord te gebruiken. Maar ja, een trucendoos kan je niet heel lang volhouden, dat moet een keer weer reële actuele praktische kennis worden. Klopt. Dat is even de achtergrond van de vraag.
Ja, en de subsidiestromen in Nederland die zijn er volgens mij ook voor bedoeld om zulke ontwikkelingen aan te zwengelen en dan vervolgens om de subsidiestromen weer in te zetten voor wat andere dingen. En als dat de bedoeling is, dan denk ik dat wij het op de goede manier doen en ook inzetten.
Ja? Ik had nog een andere vervolgvraag.
Ja, maar die had ik al eerst aan mevrouw Ten Haven.
De kwestie van de rioolovertorting, waarbij gezegd werd van nou dat blijft het punt. Een aandachtspunt is het regen, of het hemelwater wat nog steeds in de overstort gaat. Dus toen zei je van nou dat is een aandachtspunt, maar ik denk ja, wat houdt het in een aandachtspunt? Want als we nog steeds niet alles zo goed mogelijk oplossen, is wel de vraag, wat doe je daar dan mee? Wat houdt dat in? Aandachtspunt.
Vanuit het verleden, dat was ook mijn antwoord, vanuit het verleden hebben wij steeds in samenspraak met de gemeente die rioloverstorten aangepakt, of maar samen aangepakt, die voor ons het meeste kwetsbaar zijn op onze water. En dan is dat natuurlijk de KAW-water, maar ook in alle andere wateren. En dat traject, ja, dat zet zich voort. Dat, volgens mij is dat gewoon een doorgaand geheel. Maar misschien, ik kijk even naar Martin, want het is natuurlijk wel, het is met water, je kunt natuurlijk alle rioloverstorten dicht doen, maar daar heeft Martin denk ik een antwoord op dat voor de zuivering...
Nee, een kleine toelichting hierop, volgens mij is in het verleden het systeem ontworpen op 20 mm neerslag per dag en dat kunnen we dan afvoeren en afpompen netjes naar onze rioolwaterzuiveringen. Klimaatverandering, grotere, zwaardere buien,
dat kan niet.
Het moet ergens over het randje. als het niet naar die zuivering past. Wij hebben gewoon keurig afspraken met de gemeente, noemen we afnameverplichting, hoeveel water wij ontvangen, zeg maar, tijdens een reguliere aanvoersituatie. Dat is de norm, zeg maar. Meer dan dat kunnen we niet, doen we ook niet. Dus alles wat er meer valt en niet gebufferd kan worden in het stelsel, gaat ergens over een randje. En dan kan je daar een onderscheid maken tussen kwetsbare overstorten of minder kwetsbare overstorten. Daar moet je naar kijken, zeg maar, loost die op KW-water of loost die op een kanaal of op een beek of op een rivier. Daar moet je naar kijken. En wij zijn natuurlijk in gesprek, we hebben een beleidsadviseur rioleringen in dit huis. En die heeft nauw contact met alle gemeentes. Die maken gezamenlijke afvalwaterplannen en dat soort dingen. Dus daar is aandacht voor. Hè. Dus de vraag krijgt, is onder de aandacht, dat is zeker onder de aandacht. Wij zijn met alle gemeentes in gesprek over hun afvalwaterplannen.
Maar waarom kan dat niet in één keer meegenomen worden? Ik bedoel, kun je niet in één keer zeggen, oké, voor de hemelwaterafvoer, nou, daar regelen we dit voor. Of, nou ja, of is de conclusie van, we moeten alles boven 20 mm accepteren dat dat in de overstort gaat?
Nou ja, dat is het vraagstuk voor gemeentes, maar ook voor ons. Ga je het klimaat accepteren, zeg maar, of ga je adopteren? Ga je er goed mee om? En dat is de worsteling waar we allemaal mee zitten. En, nou, wij zitten, André is ook met taal, maar samen ook in de projecten rondom de waterketen. Hè. We meten en monitoren. En dat inzicht geeft ook een heleboel handelingsperspectief om gewoon de goede dingen te doen. Maar het aanpassen van een stelsel of het groter maken van een stelsel, dat vraagt enorm veel investering. Bij zowel gemeentes als bij waterschappen. Dus daar moet je zorgvuldig naar kijken. En die processen lopen wel, maar niet exact parallel met dit project. Zeg maar
is het niet zo van terwijl je... Nou. Is het niet zo dat terwijl je daarmee bezig bent, dat dit dan ook een onderwerp is wat je dan, nou ja, als koppelkans in één keer meeneemt, omdat je daar toch aan het werk bent?
Ik weet dan niet zeker of dat gebeurd is, maar mijn gevoel zegt van dat die agenda's niet altijd parallel lopen. Maar ik kan die navragen, zeg maar, bij mijn beleidsmedewerker of daar aandacht voor gezet. Ja,
feitelijk is het natuurlijk zo dat op het moment dat je dat wil aanpassen, dan zul je dus de straat open moeten breken en een andere vorm van regulering aanleggen. En daar zitten met name de grootste kosten. En dus het is niet even ons van we passen daar even aan, maar dat gaat echt werk met werk.
Ja. En dan gaat het natuurlijk om hoe breed trek je zo'n project?
Ja.
En waar zet je de knip van, nou dit nemen we nog wel mee en dat niet. En dat nemen we niet mee. Ja. Bij elk project hebben we ook altijd projectstart-ups en kijken we hoe breed trekken we het en wat kunnen we meenemen. En wat kunnen we wel meenemen, maar zorgt voor vertraging. En allemaal dat soort keuzes worden binnen projecten gemaakt. Altijd. Dus dat wat Martin zegt, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat dit niet is meegenomen in zo'n project wat wij samen oppakken met de gemeente.
Ja, dus daarmee is voor dit punt even concluderen. Dus het antwoord gegeven dat er aandacht voor is. Dat altijd. Het antwoord nu is dat de agendas niet lopen. En mocht dat leiden tot een politiek standpunt waarvan je wat anders vindt, dan zien we dat terug in de AB-vergadering. En dan had de heer Jans, had ik een naamwoord gegeven voor de vervolgvraag.
Ik had uit de stukken begrepen dat er nu, zeg maar, voor 20% capaciteit extra gemaakt wordt om de piekbuien op te vangen. Dus dat is, dan mis je nog 80%. En misschien is dat wel meer een politieke discussie voor straks. We hebben vorige week ook op de voorlichting gehad wat het kost zeg maar, om een vierde trap in die rioolwaterzuivering te bouwen. Dat kostte godsvermogen. Die installaties zijn heel kwetsbaar voor al die pieken van regenwater die daar doorheen jassen. Die zou je er liever niet in willen hebben. Dus je wil wel graag dat er proactief meer afgekoppeld wordt om die pieken en die overstorten niet in het systeem te krijgen. Dan heb je en last van de KNW en je hebt de rioolwaterzuiveringen in het 100. En als dat niet goed gaat, dan zullen wij als waterschap misschien wel voor gemeenten die minder goed meewerken, voor die inwoners een hogere belasting moeten gaan opheffen, TZP. Dus je wil nu graag dat dat beleid draait. Hè? Ja. Ik vraag al een tijdje om een discussie ook met degene met de kubieke meters water en de waterbelasting in dit land, of in ons gebied. Maar jongens, wij moeten toch een aantal piketpaaltjes gaan slaan. Ook als onderlegger voor het nieuwe waterbeheersprogramma. Dat is er één van, denk ik.
Dan sla ik ook even het piketpaaltje, want dit drijft in ieder geval zo ver van de discussie af dat we de discussie over de overstort hadden. Voor dit onderwerp hadden we net afgekaart. En ik snap het punt dat u noemt volledig. En dat raakt aan een aantal andere punten die in de informatieve sessie gingen over de vierde trap, de kosten die erbij zitten. Het gaat over de piekbelasting, het gaat over hoe je met gemeente omgaat. En dan is het aan ons om eens te kijken van ja, is dat in een manier of informatief of politiek te agenderen als een wat meer losstaand punt. En dan laat ik het nu even, de beantwoording is gegeven door het DB-lid samen met de secondanten. Dus daar laat ik hem eerst. En dan kijk ik nu even rond of er nog andere vragen zijn. De heer Wolters.
Ja, dank u voorzitter. Ik kijk even naar het voorstel op pagina 5 onder het kopje baggerwerk. Dat gaat over het verspreiden van bagger over aangrenzende percelen. En daar lees ik, citeer, indien geen overeenkomst kan worden gesloten met de perceeleigenaar of de benodigde omgevingsvergunning wordt niet, of de omgevingsvergunning wordt niet verleend, is het alternatief om de baggerspecie af te voeren naar een erkende verwerker. De kosten daarvan zijn opgenomen in de projectbegroting. Ik heb daar twee vragen bij. De eerste vraag is een checkvraag eigenlijk. Dus ik ga, mocht er wel overeenstemming met de perceeleigenaar worden bereikt, dan vallen de kosten van het project dus mee. Is vraag 1. En 2. Ik kan me voorstellen dat het gevoelig ligt, maar ik stel toch de vraag: hoe groot acht het DB-lid de kans dat er overeenstemming met de perceeleigenaar wordt bereikt?
Staat ook in het verhaal: er is mondeling overeenstemming met de perceeleigenaar. En dus ik ga er vanuit hoe groot acht ik de kans. Daar acht ik de kans heel groot dat dat ook gaat lukken. En zoals het stuk, je leest het heel mooi op, mocht dat niet zo zijn, dus dat allemaal niet gaat lukken, dan zijn de kosten voor het direct afvoeren zijn al opgenomen in het stuk. Maar normaal gesproken, zeker na de mondelinge overeenkomst, ga ik ervan uit dat dit gaat lukken.
Dat ik nog wat vragen aan mevrouw Kuiper, terwijl u het woord.
Nog een kleine vraag, denk ik. Ik zat nog even naar het overzichtskaartje te kijken. Daar staat, kom ik het punt tegen, knelpunt bomen. Ja, dat is natuurlijk altijd even een ding bij dit soort werkzaamheden. Wat moet ik me daar voorstellen? Staan daar monumentale bomen? Wat is de oplossingsrichting? Verwacht men daarin nog veel problemen?
Daarin verwacht ik niet veel problemen. We hebben, ik heb net ook al even gezegd, het snoeiwerk voor al dit werk is al gebeurd. Hebben we al gedaan. En ik ga ervan uit dat die bomen worden allemaal beschermd. Er komt allemaal, zoals je wel eens ziet, er komt allemaal dat hout en spul omheen. Dus ik verwacht daar eigenlijk geen problemen mee.
Ik denk
mocht dat wel zo zijn, dan worden die problemen opgelost.
Precies, ik moet dit dus meer interpreteren, knelpunt bomen, let er even op, of die moeten we extra aandacht aan besteden. Ja.
Okay.
Helder. Ja.
Brengt ook meer kosten met zich mee, hè? Want je ziet het onderweg ook wel eens, al die bomen waar er staan, er komt allemaal van dat hout omheen, dus om ze te beschermen.
Maar dat is ingecalculeerd.
Die worden gewoon zo mooi goed. Ik kijk nog even naar de andere commissieleden of er nog vragen zijn. Ik zie geen vragen, dan geef ik mezelf nog even het woord voor wel een algemene vraag die ik heb. En ik kan beamen dat de bomen goed ingepakt zijn, want ik ben niet alleen, ik ben ook bewoner hier in dit gebied, laat het maar helder zijn. Maar buurtgenoten hebben mij wel eens gevraagd, en dan vraag ik even of dat gemaal daar ook op ziet, is dat tegenwoordig blijkbaar of de waterstand wat hoger is. Dus met name de kelders in de Horace-Sikkema-singel hebben meer wateroverlast dan ze dat eerder hadden. En dat heeft, met name is dat geleerd, dat is erger geworden toen de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg vorderden. En de vraag is dan een beetje meer in algemene zin, als dat nieuwe gemaal er is, is dan ook qua capaciteit en dat soort dingen het wat meer op orde? En zal dat soort mogelijk tijdelijke overlast wat minder worden?
Ik geef geen garantie, maar ik mag ervan uitgaan en dat we dit hele stuk doen, is dat we het hele gebied beter onder controle willen hebben. Stabieler, minder storingen. We gaan niet voor niks baggeren, dat we ook sneller dat water op de plek bij het gemaal kunnen krijgen. Dus zonder garantie, ja.
Het is nog wat anders vast. Als je een rioolrenovatie doet en bijvoorbeeld ook gaat afkoppelen, dan stijgt daarna normaal gesproken de grondwaterstand, omdat het oude riool lek is en dus als drainage dient. He, dus heel vaak is het gevolg van werkzaamheden dat de grondwaterstand stijgt. Mm-hmm. Die kelders waren vroeger ook nooit echt waterdicht. En die zullen dus ook wel water krijgen. En hoe verder wij gaan afkoppelen, hoe sterker de grondwaterstand zal stijgen, hoe vaker die kelders dus vol zullen lopen.
Ja,
meneer Van der Laan, die voelt de behoefte om hier even enige nuance te maken.
Ja, ik ben vaak betrokken bij klachten en vaak is de eerste blik van waterschap lost het op. En terwijl ook het perceel-eigenaar heeft zelf ook gewoon rechten en plichten. Zoals je zegt over de kelder, de woning-eigenaar moet zelf zorgen voor de waterrechte kelder. Punt. En dat kan dan te maken hebben met regulering, dat kan te maken hebben met de bodem, dat kan te maken hebben met ontzettende hoeveelheid neerslag die ook deze maand weer valt. Dus het kan overal mee te maken hebben. Maar als waterschap, dat is precies zoals onze portefeuillehouder zegt, wij hebben hier een toekomstgerichte inrichting. En daar doen we alles aan, maar dit soort klimaatontwikkelingen waar in één keer ontzettend veel neerslag valt, dat zal ongetwijfeld zorgen voor wateroverlast.
Dus ik zou, als ik in mijn buurt was, niet zeggen dat het gegarandeerd goed komt.
Ik heb het DB-lid heel duidelijk iets over garanties horen zeggen.
Ja,
en dat staat ook openbaar vast, dus dat kan ik diegene gewoon zeggen van, kijk, dat is even terug. Dus, dank u.
Nee, maar op zich is dat logisch. We rekenen dat uit, we doen er alles aan. Hier zijn we natuurlijk al jaren mee bezig, dat we dat water beter, we maken van die drie gemalen, gaan we nu één. Het water gaat ook de andere kant op stromen. Dus wel degelijk wordt zo'n gebied beter. Maar ja, garantie voor het kelder, nee, dat is...
Dank. Daarmee als voorzitter zijn alle vragen technisch van aard afgehandeld. Mogelijk dat er ergens nog wat discussiepunten oppoppen voor in de AB-vergadering van 1 oktober. Dat zien we dan daar. En dan sluiten we dit punt af. En dan gaan we naar punt 6 op de agenda. Dat is het aanvraaggebied opsplitsen elektriciteitsaansluiting. Wie kan ik daarop het woord geven? De heer Jansen en daarna de heer Wolters.
Zoals jullie misschien weten, ben ik ooit betrokken geweest bij de bouw van de gemalen in Termunten. En toen ik dit stuk kreeg, had ik het lijstje nog niet. Maar ik heb net van Martin het lijstje gekregen. Welke...
De heer Timmer?
De heer Timmer het lijstje gekregen. Bijvoorbeeld, ik weet van het gemalen in Termunten dat daar in het rechtse lage gebouw, dat daar een aparte invoerruimte voor gas is, een aparte invoerruimte voor elektra. En dat daar een aparte schakelruimte is voor de stroomverdeling. Maar die staat ook niet op het lijstje. Dus dan ben ik even benieuwd hoe ongeveer de nutsbedrijven dan de inrichting, de ideale inrichting zou zien. Dat staat nu niet op het lijstje, dus kennelijk is het daar dan goed. Maar je hebt heel veel plekken nu een afspraak gemaakt dat de ruimte ingericht is zoals een nutsbedrijf wil. Dat er allemaal privaatrechtelijke beperkingen zijn afgesproken. En welke wetswijziging of welke wijziging van de NEN 1010 staat dichter dan aan ten grondslag?
Handleidingen van...
In grote lijnen is het een stuk, misschien dat eerst even, heel duidelijk. Dit is iets, dit wil een nexus. Hier zullen wetswijzingen en regels voor geweest zijn, gekomen zijn. En men wil dus niet over de grond van de ander, even simpel te zeggen, bij de aansluiting komen. Dus wij moeten die hokjes, we hebben foto's, ik weet niet of iedereen die gezien heeft, zijn hier, kunnen we nog wel even ronddoen. Wij moeten die plek naar buiten het hek brengen, daar komt het op neer. Maar over uw specifieke vraag van welke wetswijziging en hoe en wat, geef ik graag voor onze jurist, de heer Timmer.
We hebben dit natuurlijk eerder bij de kop gehad in de najaarsrapportage 24 en in de begroting 25 hebben we hier ook al over gesproken. De naam KOK, C-O-Q, zegt u misschien iets, maar de KOK-schakelaars, dat is feitelijk de aanleiding voor deze investering. De kokschakelaars, dat zijn vermogensschakelaars, die schakelen 10 kV, 10.000 volt, dus hoge spanningen. En dat zijn speciale schakelaars, die zijn oud, die zijn van Enexis. Die zijn onderdeel van een ringleidingssysteem. Spanning wordt vaak aangelegd bij grootverbruikers in een ringleiding, valt links uit, kan je op de rechterkant gewoon blijven voeden. Dus dat hebben wij bij al die 30 locaties, is een vorm van een ringleiding. En als je daar wil schakelen en dus 10.000 volt wilt schakelen, gaat het gepaard met warmte, met energie. En om dat te koelen zijn daar oliegevulde schakelaars gebruikt uit het verleden. En dat heet dan technisch, of is een naam, een merknaam, KOK, met C-O-Q. Die kokschakelaars, daar is een dodelijk ongeval geweest in Brabant een aantal jaren geleden. Er is een monteur of een medewerker van die locatie om het leven gekomen door een explosie. Bij die oliegevulde schakelaars is condens, water bijgekomen en uiteindelijk is dat geëxplodeerd met een dodelijke afloop. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om nog eens goed vanuit wet, regelgeving, veiligheid, ARBO te kijken naar die schakelaars. En eigenlijk is dit een vervolg op dat dodelijk ongeval. Een analyse, de schakelaars zijn technisch gewoon niet in orde meer, voldoen niet aan de veiligheidseisen en die moeten gewoon vervangen worden.
Maar die schakelaars zijn van Innexus?
De schakelaars zijn volgens mij van Innexus. En dat is het. Ja, er zit een onderscheid in netbeheerder en netgebruiker. Wij zijn gebruiker en zij zijn beheerder.
Ze zitten voor je afnamepunt.
Ja, ja.
Dus ik vind dat lastig, want je hebt natuurlijk de installaties ingericht en met allemaal toestemmingen en zo gemaakt. Ja. En er zit een fout in hun systeem. Mm-hmm. Want ik heb ergens anders een rechtszaak daarover lopen, over een fout door Innexus gemaakt. Zij hebben zoveel geheime ruimtes en dingen dat jij nooit kan controleren wat zij precies doen. Mm-hmm. En vervolgens wordt dit over de schutting gehoord. En zijn zij trouwens ook een soort van mede-overheid. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Dus ik vind dat wel heel erg lastig dat de bal in dit veld.
Maar dat is meer een standpunt. Ja. Dus ik hoop ook dat u dat in het AB als een standpunt ter overweging. En dan zou het enige wat ik daar als vraag nog in hoor is, is er een overweging om te denken dat het niet alleen onze verantwoordelijkheid is, maar wat meer bij de Innexus ligt. In dit moment voor.
Ja, Innexus is wat mij betreft heel duidelijk. Die wil dus het hokje waar zij de stroom leveren, niet op het terrein van iemand anders hebben. Dat is
als de heer Jansen interpreteren zijn vraag, opmerking als vraag, dan zou het kunnen zijn van ja, als Innexus dit wil en Innexus constateert dit en wij hebben als waterschap ooit het aangelegd conform wat Innexus wil, nou ja, Innexus succes ermee, u betaalt de rekening hiervan en niet Samsung of zoals het nu een beetje lijkt. Dat is meer volgens mij de achtergrond van de vraag. Ja.
Ja. Maar het is niet volledig eenzijdig, zeg maar, opgerecht. Ja. Onze juristen hebben hier naar gekeken, ja, en die afweging is gemaakt. En ja. Juridisch heb je geen podium op te staan, je moet gewoon betalen jouw deel en zij betalen hun deel. En ja.
Dat is duidelijk.
Dan is dat de reactie.
Ja, ik vind het is uiteraard goed, want je weet dat het risico er speelt dat je daar een voorziening voor treft. Maar ik zou wel kijken hoe dit verder in het land gaat en ook hier en daar wel even een proefprocesje willen opzetten, zeg maar.
Maar dat is meer politieke uitspraak. Als je daar de meerderheid voor krijgt, nou ja, dan.
Je weet niet hoe het gaat. Ja. Maar dat gaat natuurlijk. Tennet en Innexus hebben jarenlang verzuimd om fatsoenlijk op tijd te investeren. En vervolgens wordt de bal bij de burger neergelegd, of bij de grote afnemers in dit geval. Nou, dat vind ik wel heel raar.
Ja. Nee, maar dat verwacht ik dat we deze discussie ook in het AB wel gaan voeren.
De vragen zijn wel verhelderend. Wel even tijd nodig om het te snappen, zeg maar. Ja.
De heer Jansen gaat nu het plaatje proberen te snappen, dan geef de heer Wolters het woord, want die had nog
een vraag. Eigenlijk lag dat in het verlengde van wat de heer Jansen heeft gevraagd, voorzitter. Dus mijn vragen zijn beantwoord over de verplichtingen.
Vult daar veilig
zijn? Ja, nee, dat.
Andere vragen op dit onderwerp?
Nou, even een kort aanvulling. Hoe gaat het tot nu toe dan? Als er een storing is, dan moet er niks bij ons op het terrein komen. En dat. Ja, en zorg dat er een medewerker aanwezig is, zodat ze toegang hebben tot. En dat ging tot nu toe allemaal prima.
We hebben gewoon een storingsdienst, die is 24 uur, 7 dagen in de week bereikbaar.
Dus wat ons betreft hoeft het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja.
Nou, als je het hoort van het van dodelijk ongeval, dan willen wij natuurlijk
ook. Nee, oké, dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
Meneer Jansen, kunt u die foto even doorgeven? Ja. Dat zijn ze maar net zien.
Ja, of dat iemand het even toelicht.
De heer Wortelboer?
Ja, alleen om de start, wanneer het moet gebeuren, dat wordt weer ineens bepaald. Dat is natuurlijk wel een lastige, denk ik dan. Want ja, heeft de waterschap zelf een beetje beeld van, die heeft zelf een idee van hoe de installatie ervoor staat. En dan denk je, ja, als dan in één keer zegt, ja, maar komend jaar moet het allemaal gebeuren, of zit er een spreiding in die het veel verschil geeft.
Ja. Het
stuk is daar ook heel duidelijk in. Innexus is daar in de lead, om het zomaar te zeggen. En er staat zelfs een stukje in dat ze kunnen het 6 jaar opschuiven. Dus ja, ik ben het volledig met de heer Wortelboer eens. Maar wetende dat dit over heel Nederland gaat gebeuren. Ik ga ervan uit dat gewoon in een termijn, en ik hoop dat in de termijn die ze zeggen, gerealiseerd wordt. Maar op de vraag van u specifiek, kan dat allemaal in één keer gebeurt? Nee, ik denk, ik neem het aan dat wij daar...
Dat kan u met zichzelf ook niet aan, denk ik allemaal.
Nee, even als voorbeeld, hè. Ik had het net over de najaarsrapportage 24 en de begroting 25. We hebben natuurlijk al 5 gedaan, dus Innexus is gewoon bezig. Als je kijkt op de website van Innexus, ze trekken elke straat open, zeg maar, in Nederland. Ze zijn overal bezig met transformatoren, laadpunten, dikkere stroomkabels. Die planningen gaan zo'n 10, 15 jaar vooruit. Hè. Dus als ik in mijn wijk kijk, dan gaan ze pas over 11 jaar aan de gang. En dan gaat bij ons de straat open en dan krijgen we zwaardere kabels. Zo is dit ook een treintje. En wij zijn vanuit de planning, zeg maar, uitgegaan van naar die 30 stuks doen we in 6 jaar. Dus even uit de achterkant schaduw als je 5 per jaar. Kunnen er ook 7 zijn of 4. Hè. Maar we hebben lineair gedacht. Hè. Dus er zal een soort lineair patroon in zitten. Dat duurt 5 jaar. We hebben ook de bedragen die hier nu staan geïndexeerd al, hè, in die 5 jaar. Dus het is straks niet zo van ook wat de indexatie 2% per jaar of de 3% per jaar, die zit in dit stuk. Dus, maar wel lineair gerekend. Als alles uitgevoerd wordt in 2032, ja, dan hebben we wel weer een discussie, denk ik. Maar.
Want ik had nog een vervolgvraag, dat de heer Wortelboel vraagt, dus meneer Boter. Maar als die planning zo ruim is, zouden we dan ook kunnen zeggen, en ik weet niet of het dan kosttechnisch handiger is, nou ja, dan wachten wij wel tot we ergens aan de slag gaan met die zuivering of met die installatie. En dan doen we het op dat moment, want dan kunnen we het meenemen in een verbouwing die we toch al moeten doen. En is het misschien goedkoper? Of worden we gewoon gedwongen door Innexus, wij hebben de planning, u draait nu maar.
Ik zou het juist er los van willen doen, want het gaat altijd gepaard met schakelen. Hè? Dus op het moment dat je aan het verbouwen bent en je moet de tent in de lucht houden. En je zit dan ook nog met een stroomleverancier die af en toe even door nul gaat. Dat wil je niet.
Oké. Dat moest vrij helder. Ja. Dank u. Ja. Nou, hoorde ik volgens mij hier nog ergens iets van een vraag nog tussendoor komen? Die je in het houdt?
Ja, ook ik vraag mij af. Dit ding, dan denk ik van ja, en niks roept wel vaker wat. Ik begrijp dat aan alle kanten naar gekeken is dat roepen, dat reëel is. Ongelukkig moet je ten alle tijde voorkomen, maar ik vraag me wel af, als je tegen Innexus zegt, wij hebben daar een gemaal en we willen een compleet nieuwe installatie, dus gewoon, want dat is wat er in feite nou ook gebeurt, wat kost dat dan? Want ik ben geschrokken van het bedrag wat wij hier weer moeten gaan betalen.
En wat bedoelt u dan dat...
Voor 2 jaar terug hebben wij zelf een grote aansluiting gekregen. Ik bedoel, dat is net zo'n kast als dat er op de foto staat. Is iets kleiner uitvoering heen. Dat kost €43.000. En dan is het tot aan de meter is het klaar.
Ja.
En hier praten we over meer dan dubbele.
Ja, dus u had eigenlijk verwacht van dat het goedkoper zou zijn als...
Ja. Nou, ik vraag me dan af, kan dat op een of andere manier niet op een andere manier dat het veel goedkoper is?
De heer Vermens voor.
Dit is natuurlijk altijd een wederkerige vraag van kan dat op een andere manier... Ik kan hier geen antwoord geven of dat op een andere manier goedkoper kan. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij dit vanuit de Nexus komt dit naar ons toe. Hier kijken wij naar. Wij gaan in overleg met de lijst. De lijst hebben wij gekregen, hè, waar het allemaal moet gebeuren. Wij hebben dit ook juridisch laten onderzoeken in dat stukje waar we het net over hadden. Ja, en kan dat goedkoper? Moet ik het antwoord schuldig blijven? Ik kan dat zo niet zeggen. Ik weet niet of de heer Timmer daar...
Als we goedkoper kan, dan stond dat in het voorstel, neem ik aan.
Ja.
Tenminste, dat had ik verwacht.
Ja, maar dan zou de heer in het hout vragen dan... Ja, dat is
kan nog
dan
wel
zo zijn. Dat is niet naar gekeken, want het stond er niet in. Ja, dat kunnen we niet meer lezen.
Maar is het ook op hoogspanning getoetst? Heb je een hoogspanningsspecialist erbij gehad om de voorstellen te bekijken? Want dat is een klotenvak, dat hoogspanning. Er zijn maar heel weinig mensen die het echt snappen. Maar ik heb er toevallig een stuk of 6, dus die heb je er niet bij gehad. Want je moet Innexus tegengas geven, want anders hebben zij een ideale wereld gebouwd. Want daar hadden we ook hun aansluiting
op. De vraag is er een hoogspanningsspecialist bij geweest? En de andere vraag is er een politieke opmerking, van je moet tegengas geven. Dat is de vraag of je dat waterschap wil.
Dat is wat dat is.
Maar de technische vraag, is er een hoogspanningsspecialist bij geweest?
De heer Vermenspoor.
Als u zegt dat u er maar 6 kent, ik ken er geen 1. Maar ik zet de vraag graag door, maar ik weet het niet.
Nee, is dat nodig? Intern, voor onze apparatuur en aansluiting hebben wij een installatieverantwoordelijke. Dat is gewoon een projectmedewerker elektrotechniek met een aanwijs, zeg maar, vanuit de directie dat hij verantwoordelijk is voor elektriciteit. Maar dat zit niet op de hoogspanningskant. Dat zit gewoon op de hoogspanningskant. Ik neem aan, ja, bij Enexa zit die kennis wel, maar wij hebben die kennis niet en ook niet ingehuurd als zodanig.
Ja, ik denk dat het toch wijs is om iemand even 2 dagen naar te laten kijken. Dat kost een fractie van het bestuursvoorstel. En dan heb je ook wat tegengas als je de discussie aan moet doen. Dat je weet, maken ze het niet te luxe, doen ze, overdrijven ze het niet.
Advies van ons AW-lid Jansen, deels en deels ook weer de politieke discussie. Had u nog vervolg van? Ik hoorde nog wel de murmeling over de vraag, maar dat kunnen we misschien even buiten de vergadering. In de vergadering zijn wat tekeningen overlegd, het verband, waarbij een uitleg wordt gegeven wat precies in de werkzaamheden bedoeld is. Voor die AB-leden die dat willen, kunnen we misschien nog even een kleine toelichting krijgen buiten de vergadering om wat ze daarin moeten lezen. Maar dan weten we in ieder geval voor het verslag dat er tekeningen en beeldmateriaal is verstrekt.
Voorzitter, is het misschien ook goed dan om die foto's ook bij de stukken te voegen voor alle AB-leden?
Of
er inzage
leggen?
Of goed, dat is een vraag.
Gaan bij jou, Petra, het al of niet?
Ja. Ze zijn bij Petra, bij mevrouw Stevenmans, de inzage. Excuus, maak zelf de fout. Ja. En dan kunnen ze daar bekeken worden en die ervoor voor de commissieleden, die hebben ze nu gezien en die kunnen dan nog even een technische vraag over stellen of een toelichting op krijgen.
Of voor het schema.
Ja.
Misschien kan ik in het verslag gewoon...
Een verwijzing.
Een verwijzing naar de stukken die erin
staan. Oh, dat zou heel mooi zijn. Ja, dank u. Ja.
Ook voor de andere AB-leden.
Ja, precies. Ja, vast behandeld.
De lijst met locaties.
Ja. En die ligt erin.
Ja. Kom maar mee. Dan zie ik verder geen vragen meer op dit onderwerp. Dan hebben wij de inhoudelijke onderwerpen behandeld. En dan mag ik even in het mooie systeem even naar de agenda. God, dat we dan aan de rondvraag zijn toegekomen, want dat is meestal zo. Kijk even rond of er nog een rondvraag is. Meneer Jansen, u moet ook wel een rondvraag stellen, want meneer Duintje heeft altijd een rondvraag en die is met kennisgeving aanwezig.
Dus dan moet ik nu bij
de iemand moet er een aan u het woord, meneer Jansen.
Haalt er maar een klein boekje.
Ik wil even melden, misschien wat bij de melding moeten, maar ik ben verhinderd op de bestuursvergadering, excursie. Dan moet ik voorlichting geven aan 150 monumentwachters over funderingsproblemen die door de klimaatverandering komen. En afgelopen zaterdag, was er mijn tweede rondvraag als dat mag, stond er een artikel in de krant over lelieteelt in het gebied van de Drentse A. In de vraag is, wij werden daarin niet genoemd. Ik neem ook aan dat het bevoegd gezag de provincie is. Maar wij hebben natuurlijk wel belang bij dat de zorgen daar niet werkelijkheid worden, zeg maar.
Ja,
het lelieverhaal in heel Nederland en Drenthe specifiek speelt natuurlijk heel erg. Wat u zegt, bij de provincie is daar, uiteindelijk ligt het bij de provincie, zijn daar volop mee bezig, proberen er alles aan te doen. En wij zijn in dat stukje, maar de provincie is hier duidelijk in de lead, praten wij daar in mee.
In ieder geval staat op de agenda, dat is belangrijk.
Verder geen rondvragen. Dan zijn we aan de sluiting van de vergadering. Dan dank ik iedereen hartelijk voor de aanwezigheid. Wens ik iedereen wel thuis. En dan voor een aantal punten mogelijk in de discussie in het AB naar verder voort.